Gemeente, de schriftlezing. De avond van deze nieuwjaarsdag vindt u in Lucas 13 en daarvan de eerste 9 versen. Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er waren te dienzelfde tijden enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we hopen vanavond weer een keer stil te staan bij een gelijkenis van de Heere Jezus. En wel bij de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En als tekst voor de prediking noem ik u Lucas 13 en daarvan de versen 8 en 9. Lucas 13, de versen 8 en 9. En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. Gemeente, deze tekstwoorden wijzen ons achtereenvolgens op de vraag om uitstel, om het benutten van uitstel en op de afloop van uitstel. De vraag om uitstel, het benutten van uitstel en de afloop van uitstel. Gemeente, zoals u weet, vertelde de Heere Jezus nooit zomaar ineens een gelijkenis. Als hij een gelijkenis vertelde, dan had dat altijd een aanleiding. En we zien dat ook hier in Lucas 13. Want deze gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom is onlosmakelijk verbonden met de eerste versen van dit hoofdstuk. We lezen daar dat enkele mensen de Heere Jezus een wandaad van de stadhouder Pilatus melden. Wat heeft Pilatus voor ergs gedaan? Wel, hij heeft om onbekende reden het bloed van Galileërs vermengd met dat van de dieren die ze offerden. Een aantal pelgrims liet hij ombrengen terwijl ze in de tempel bezig waren offers te brengen. En de Heere Jezus beantwoordt dit bericht door hen een vraag te stellen. Hij vraagt hen of ze menen dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere streekgenoten, zeg maar, omdat hen dit overkomen is. En gemeente, dan moeten we bedenken dat de Joden meenden dat lijden en ellende straf was voor eigen zonde. Denkt u maar aan de vrienden van Job. Zij oordelen gezien zijn omstandigheden dat hij wel een zeer grote zondaar moet zijn. We hebben daar vanmorgen ook over gehoord. Uit de mond van Elifas, uit Job 22. En u weet nog wel, op zeker moment krijgen die woorden van Elifas een wending. En dan komt er een dringend advies. En vragen de discipelen niet aan de Heere Jezus wanneer ze de blind geborene zien, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En nu is al het leed wat ons overkomt uiteindelijk een gevolg van de zonde. Maar we mogen niet zeggen dat het leed wat iemand treft altijd komt door een persoonlijke zonde. En voordat ze antwoord kunnen geven op zijn vraag, klinkt uit zijn mond: ik zeg u nee, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. De Heere Jezus ontkent niet dat deze gedode mensen schuldig zijn, maar hij ontkent wel dat ze meer schuldig zouden zijn dan de anderen. De gemeente hoort het. Het gaat om bekering, persoonlijke bekering. En om dit te benadrukken wijst de Heere Jezus nog op een andere gebeurtenis. Op zekere dag stortte de toren bij Siloam in. En 18 inwoners van Jeruzalem werden onder het puin bedolven en kwamen om het leven. Dat was de mensen die dit hoorden bekend. En dan vraagt de Heere Jezus: meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? En weer volgt dat met nadruk ontkennende antwoord: nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. De Heere Jezus die leert ons hier dat alle mensen schuldig staan, niemand uitgezonderd. Dat we verdiend hebben om voor eeuwig om te komen, tenzij er bekering volgt. Bekering is nodig. Ook in 2017 voor ons allen zonder uitzondering. En we zeggen dan altijd voor het eerst en ook weer opnieuw. En door de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom maakt de Heere Jezus duidelijk dat die bekering ook zonder uitstel moet komen voor het te laat is. Hij neemt zijn toehoorders in gedachten mee naar een wijngaard. En dat was in die dagen een heel bekend beeld. Wijngaarden waren volop aanwezig in die dagen. Maar nu zijn daar in die wijngaard waar de Heere Jezus over spreekt niet alleen wijnstokken te vinden, waar vruchten aan moeten komen, maar ook een vijgenboom. En dat kwam wel vaker voor, hoewel het volgens Deuteronomium 22 vers 9 verboden was. Een wijngaard mocht niet met tweeërlei bezaaid worden. Een vijgenboom. Gemeente, die vijgenboom die herinnert ons aan de zwarte bladzijde uit de Bijbel. Genesis 3. Jongens en meisjes, jullie weten wel, toen Adam en Eva in het paradijs gegeten hadden van de verboden vrucht. En toen hun beider ogen geopend werden, zagen ze dat ze naakt waren. En wat deden ze toen om hun naaktheid te bedekken? Hechten ze vijgenboombladeren tezamen en daar maakten ze schotten van. Als vandaag ons leven vergeleken wordt met het beeld van de vijgenboom, dan moeten we zeggen dat in de Hof van Eden onze vijgenboom onvruchtbaar geworden is. Want vanaf de zondeval brengen wij geen vruchten meer voort tot Gods eer. Goede vruchten. Hoe zag zo'n vijgenboom eruit? Wel, zo'n vijgenboom had een korte stam met een lichtgrijze schors. Een dichte, diepgroene kruin met takken en bladeren die vaak tot op de grond neerhingen. In de zomer ziet men de stam en de takken niet vanwege de grote, hartvormige bladeren. En we weten wel wie zich achter die bladeren schuilhield. Zacchaeus, de overste der tollenaren. In Palestina, of in Israël, draagt de vijgenboom 3 keer in het jaar vrucht. De vroege lentevijgen zijn in april, mei te zien, in de tijd dat de nieuwe bladeren komen. Volgens Hooglied 2 wijzen deze vijgjes erop dat de winter voorbij is. Ook spreekt de Heer Jezus in Matteüs 24 zelf over dit teken. En in de voorzomer ontwikkelen zich dan de vroege vijgen. Maar de late vijgen zijn de beste. En dan begint in augustus de vijgenoogst. Nu heeft de Heer uit de gelijkenis deze vijgenboom daar zelf geplant in zijn wijngaard. En als de Heer Jezus dat zo omschrijft, dan moeten we daar niet overheen lezen. Want dat wil zeggen dat er iets bijzonders met deze boom aan de hand is. Deze boom gaat de eigenaar bijzonder ter harte. Kerkelijke gemeente vergelijkt men vaak met een deel van de wijngaard des Heren. U bent wellicht door de doop, door de geboorte geplant in dit deel van Gods wijngaard. En ook al hebt u er zelf voor gekozen om tot deze gemeente te behoren, het is ten diepste Gods werk, Gods leiding. Ik bedoel, u leeft niet als een wilde vijgenboom buiten de wijngaard, maar binnen de wijngaard. En dat is een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Weet u waarom? Er wordt vrucht verwacht. Nadat de Heer de vijgenboom geplant heeft, komt hij om vrucht te zoeken. Waarschijnlijk zoekt hij niet gelijk het eerste jaar al. God heeft namelijk geboden dat men de eerste 3 jaar niet mag oogsten van een vruchtboom. En in het 4e jaar was de vrucht heilig, dus aan de Heere gewijd. Pas in het 5e jaar mocht men de vrucht eten. En wanneer de Heer hier in deze gelijkenis spreekt van 3 jaar, dan moeten we rekenen vanaf het 5e jaar van de planting. Die Heer die zoekt dus in de jaren waarin er vrucht te verwachten is. Hij zoekt naar vrucht. Bij een vijgenboom zitten de vruchten onder de bladeren verscholen. In Marcus 11 zien we dat de Heer Jezus ook naar vruchten zoekt van een vijgenboom, maar hij vindt niets dan bladeren, omdat het de tijd der vijgen niet was. En dan vervloekt hij deze vijgenboom. De Heere die zoekt naar vrucht, ook in ons leven, geplant in de wijngaard des Heeren, hij zoekt naar vrucht, vruchten van geloof en bekering. Nee, ze zijn niet altijd even goed zichtbaar, maar als ze er zijn, dan kunnen ze niet verborgen blijven. Als je iemand beter leert kennen, dan komen die vruchten openbaar, zodat je kunt merken dat is iemand die dicht bij de Heere leeft. Nu kan de vijgenboom van ons leven er prachtig uitzien, gemeente. Vele bladeren, een keurig leven. En misschien staat die vijgenboom ook nog wel in bloei. Vele goede voornemens. Maar er moet vrucht komen. Daar gaat het om. Zijn ze er in uw, jouw en mijn leven? Goede vrucht. De man, de Heer uit deze gelijkenis, zoekt naar vruchten. En hij doet dat steeds nauwkeuriger, maar vindt geen vrucht. Met dit beeld grijpt de Heer Jezus terug op het Oude Testament, waarin het volk Israël wel eens vergeleken wordt met een wijnstok en een vijgenboom die geen vrucht voortbrengt, wat het dan rijp maakt voor het oordeel van God. 3 jaar lang zoekt deze man naar vrucht. Iedere keer komt hij weer opnieuw. En als hij dan voor het 3e jaar niets gevonden heeft, dan richt hij zich tot de wijngaardenier, tot de man die voor die wijngaard moet zorgen. En dan zegt hij, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niets. Ik kom zoekende, dat geeft de voorduur aan. Aanhoudend zoekt hij. Van het 5e tot en met het 7e jaar is hij blijven zoeken, maar telkens weer teleurgesteld. Geen enkele vijg. Gemeente, hebt u de lijn voor uzelf doorgetrokken? Geplant in Gods wijngaard, waar zondag aan zondag door de prediking van het woord en ook door de week mest wordt neergelegd en dan geen vrucht. Dat is wat. God heeft ons gemaakt. God heeft ons geplant. Ja, ten diepste is God uw eigenaar en dan geen vrucht. Ja, zegt iemand, maar u zei het toch in het begin al. Wij zijn gevallen Adamskinderen, wij brengen van onszelf geen vruchten voort. Dat is waar. We kunnen vanuit onszelf niets goeds voortbrengen en toch verwacht God vrucht. U die de Heere mag vrezen, lees goed wat er staat in deze gelijkenis. Hij zocht
vrucht. Er staat niet grote vrucht. Veel vrucht. Maar vrucht. En dan gebiedt de Heer de wijngaarden neer om die vijgenboom om te hakken. Waarom moet hij de grond nog langer uitputten? Want de vijgenboom die neemt met zijn wijd uitgebreid takkenstelsel alleen maar ruimte in. En met zijn uitgebreid wortelstelsel onttrekt hij vele voedingsstoffen aan de grond. Het vonnis wordt geveld. Haal hem uit. Jongens en meisjes, als je in de tuin bij jullie achter of misschien wel bij opa een vruchtboom hebt staan, een appelboom of een perenboom. En sommigen hebben als fruitteler heel wat van die bomen staan. Als er geen vruchten aankomen, ja, dan zeg je, die moet eruit. Daar moet een nieuwe voor in de plaats komen. Dat heeft geen zin. Al zoveel jaar besteden we zorg aan die vruchtboom en dan geen vrucht. Hou hem uit. Gemeente, dit oordeel heeft Johannes de Doper zijn volksgenoten uit Jeruzalem en Judea al voorgehouden. De bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan dien geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Hou hem uit, hoort het. De boom is al gevonnist. Hij ligt al onder het oordeel vanwege zijn onvruchtbaarheid, vanwege zijn nutteloosheid. Wat heeft de eigenaar aan hem? Helemaal niets. Kijk, gemeente, zo staat het er van nature met u, met jou en mij voor. Tezamen zijn we onnut geworden. Wat heeft God, onze schepper, uit wie we goed zijn voortgekomen aan ons? Wat brengen we voor vruchten voort die hem verheerlijken? Als de balans wordt opgemaakt, dan hebben we verdiend om uitgeworpen te worden. Hak hem om. Neem hem weg. Meer is zo'n vijgenboom niet waard. Maar in plaats dat dit bevel van de Heer door de wijngaardenier wordt uitgevoerd, klinkt er uit zijn mond de vraag om uitstel. Heere, laat hem ook nog dit jaar. De wijngaardenier is het er nog niet mee eens. Hij heeft hart voor alles wat er in zijn wijngaard staat, ook voor die onvruchtbare vijgenboom. En hij neemt het dan ook voor hem op. Laat hem ook nog dit jaar. Gemeente, deze gelijkenis betreft in de eerste plaats het Joodse volk. God heeft hen verkoren tot zijn eigendom, maar zij hebben hun plicht niet betracht. Ze hebben de Heere verlaten. En hoe vaak heeft Mozes niet als een middelaar gesmeekt om uitstel van de straf? Denk aan die woorden dat hij zegt met de zonde van het gouden kalf. Als de Heere dat hele volk wil uitroeien, Heere, delg mij maar uit uw boek. En wat is de Heere telkens opnieuw langmoedig en groot van goede tierenheid. Maar we mogen en moeten deze gelijkenis ook betrekken op de zichtbare kerk in onze dagen. Dat de onvruchtbare vijgenboom die onder het oordeel ligt toch nog gespaard blijft, is niet aan die boom zelf te danken. Want die vijgenboom, die onvruchtbare vijgenboom, die bezit niets wat in zijn voordeel pleit. dat is aan niets anders te danken dan aan het dringende verzoek van de wijngaardenier. Gemeente, we mochten een nieuw jaar binnengaan. Gisteravond hebben we gehoord, zal het goed zijn als God u zal onderzoeken. Dan moesten we belijden in de stilte. Als ik op mezelf zie, dan kan het nooit goed zijn. Het is alleen maar goed als ik hem mag kennen, die borg en middelaar. Dan is het werkelijk goed. We mochten vanmorgen weer een nieuw jaar ingaan. Gods genadetijd wordt nog weer verlengd. Waarom? Waarom werd onze naam gisteravond niet afgelezen en mogen we hier zijn of thuis meeluisteren? Komt dat door iets in ons? Kan iemand van ons aanwijzen, nou dat komt hierdoor of dat ligt daaraan? Gemeente, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, de Heere maakt onderscheid waar geen onderscheid is. En hij heeft ons tot op dit moment nog laten staan. Niet om iets in ons, maar alleen omdat God langmoedig is. Hij geeft steeds weer nieuwe gelegenheden om tot bekering te komen. Om tot geloof te komen. Om werkelijk vruchtbaar gemaakt te worden. Om Gods eer te gaan bedoelen. De wijngaardenier als de middelaar wijst op niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hij is de middelaar. Zonder hem zou de wereld, de hele wereld, naar de zonde van Adam zijn uitgehouden. Geliefden, er is er één die voor zondaren pleit. En hij heeft niet alleen gepleit met zijn mond, maar met zijn doorboorde handen en voeten, met zijn doorstoken zijde, met zijn middelaarsbloed. Hij heeft geweend over Jeruzalem, gebeden op de kruisheuvel Golgotha. Hij is die grote voorbidder. Hij leeft om voor zijn kerk te bidden. De vraag om uitstel wordt niet uitgesproken door de Heer, maar door de wijngaardenier. Heere, laat hem ook nog dit jaar. En de vraag zou je dan kunnen stellen, hebben de Vader en de Zoon dan niet dezelfde gedachten des vredes over een zondaar? Kijk, het is een gelijkenis en dan kunnen we niet alles uit zo'n gelijkenis toepas. Maar ik las bij Da Costa, die ook een korte Bijbelverklaring geschreven heeft, Isaac Da Costa, die zegt op die vraag: het is één wezen, één liefde, als die het heeft over de Vader en de Zoon. Maar het is omdat de Vader de Zoon alles in handen gegeven heeft om te behouden, te lijden en te sterven. Gemeente, predikanten, ambtsdragers zijn voorbidders. Zij die in de wijngaard mogen arbeiden, hebben niets anders dan het behoud van onvruchtbare vijgenbomen op het oog. Dat geldt ook als u op de zondagschool vertelt. Dat geldt ook als u voor de club staat. Dan mag u ook een arbeider zijn en een voorbidder. Maar ook voor alle anderen ligt er de opdracht om te smeken om uitstel en bekering van al die onvruchtbare vijgenbomen binnen de kerk en ook buiten de kerk. Gemeente, ik zei het net al, wat doen wij met een appelboom die al 3 jaar lang niet gedragen heeft? Omhakken en een nieuwe plant. Maar zo is de Heere niet. Hoeveel maal 3 jaar is God al tot u gekomen, tot jou gekomen, zoekende vrucht, vruchten van geloof en bekering, van een leven naar al Gods geboden, en heeft niets gevonden dan stinkende vrucht. Hoeveel jaren uitstel hebt u al ontvangen als u de Heere nog niet kent? En u die de Heere mag vrezen, moet het belijden: de vruchten die ik voortbreng zijn allemaal onder de maat. Ook in mij, die door genade rijke vruchten mag voortbrengen, is die hemelse landman teleurgesteld. O, ga ermee op de knieën en bid: Heere, laat mij ook nog dit jaar, in 2017, opdat ik vruchten mag voortbrengen tot uw eer. In het leven des geloofs zijn er niet altijd vruchten. Dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan ons. Het geloofsleven weet ook van seizoenen. En die seizoenen die lopen niet gelijk met de seizoenen in de natuur. In de zomer kan het, wat het geloofsleven betreft, wel eens winter zijn, koud en kil. Terwijl er geoogst wordt, terwijl de appels en de peren geplukt worden, is het van binnen koud en kil. Totaal geen vrucht, geen groei, geen opwas in de genade. En die zomers, die geestelijke zomers, duren soms maar heel kort. Kijk, de seizoenen zijn nodig om vrucht te kunnen dragen. Dat geldt in de natuur, maar dat geldt ook in het geestelijke leven. Als op deze eerste zondag, deze eerste dag van 2017... de vraag om uitstel klinkt: Heere, laat hem of laat haar ook nog dit jaar, dan zijn er al jaren van genadetijd voorbij. Elk jaar, ook 2016, was een blijk van Gods goede tierenheid. O, laat het ons gebed maar zijn: Heere, laat mij, laat hem of haar ook nog dit jaar, dit nieuwe jaar, 2017, staan. Misschien denkt iemand wel aan een onvruchtbare vijgenboom heel dichtbij in eigen gezin of familiekring. Dan mag ook dat gebed opklimmen tot de Heere: Heere, laat hem, laat haar ook nog dit jaar staan, opdat hij of zij vruchten mag gaan voortbrengen tot uw eer. Is het u opgevallen dat de wijngaardenier niet vraagt: Heere, laat hem nooit uitgehouden worden? Nee, hij vraagt: nu niet. De tijd van uitstel is 1 jaar, en dat is voldoende. De tijd die we hier op aarde ontvangen is voldoende. We kunnen later nooit zeggen, als we onbekeerd voor de Heere moeten verschijnen: Ik had veel te weinig tijd om u te zoeken. Dat kan niet. Want iedere dag is een dag van genadetijd. Gemeente, dat uitstel, dat moet benut worden. Dat is het tweede, het benutten van uitstel. Want 1 jaar uitstel is zo voorbij. Die wijngaardenier die heeft gevraagd om uitstel. Maar hoe gaat hij nu dat uitstel benutten? Wel, kijk maar wat er staat in onze tekst. Totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Hij gaat om die vijgenboom graven. Dat wil zeggen, hij gaat de grond goed losmaken, zodat de wortels beter kunnen ademen en meststoffen kunnen opnemen en regen en zonneschijn er gemakkelijk kunnen bijkomen. Ja, hij wil er alles aan doen wat er aan gedaan kan worden. En het is alsof er in deze woorden doorklinkt: Heere, wellicht ben ik er in tekort geschoten in hetgeen ik ervoor moest doen. Ook een oprechte dienaar van de Heere doet zijn werk met vele zonden en vele tekort. Trof me toen ik vanmorgen werd toegezongen. Heel bijzonder, dan besef je wat hebben de zegen van de Heere nodig. Want ook een dienaar van het woord schiet in zoveel dingen tekort. Dat geldt niet minder voor de kerkenraad, voor allen die in de wijngaard mogen werken. Die doen hun werk niet volmaakt. Wij moeten planten en nat maken. Maar het is God die de wasdom geeft. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft, is Israëls God die krachten geeft. En dan mogen we het ook in dit jaar alleen van verwacht. Wijngaardeniers, die moeten hun werk verrichten in diepe en steile afhankelijkheid van de Heer. Graven en bemest. Graven betekent dat er wortels geraakt kunnen worden. Dat weten de kinderen wel. Als je gaat graven in de tuin rond een boom, ja, dan stuit je soms op een wortel. Ik wil het zo uitleggen. Het wijst op de functie van de wet, die als een scherpe spade de wortels afsteekt. Ik heb wel eens van een fruitteler gehoord dat het noodzakelijk is voor de groei dat er een stuk van de wortels wordt afgehaald. Wordt afgestoken, de scheutgroei te remmen. Daardoor worden er ook betere bloemknopjes aangelegd en is de kans op vrucht groter. Van groot belang is natuurlijk dat er niet te veel wordt afgehaald. Als je te veel van die wortels afhaalt, dan kan dat de dood van de vruchtboom betekenen. Graaf, de functie van de wet. Maar ook anderzijds dat bemesten. Bemesten met de beloften van het evangelie. Gemeente, dat graven en dat bemesten, wat die wijngaardenier wil doen in dat jaar van uitstel, dat is een beeld van de bearbeiding van een mens door het woord van God, door de prediking van het evangelie, door oproep tot geloof en bekering. Wet en evangelie. Geliefden, hoeveel malen heeft de wet al in ons leven geklonken. De wet die alles van ons afsnijdt, waarmee we voor God niet kunnen bestaan. En hoeveel malen is het evangelie dicht tot de wortels van jouw levensboom gebracht? Hoeveel roepstemmen hebben er al geklonken in ons leven? Hoe vaak heeft de Heere al niet gezegd: zie, hier ben ik, wend u naar mij toe en wordt behouden. O, misschien is er wel van jongs af aan om jouw levensboom gegraven en bemest. Hebben van jongs af aan wet en evangelie geklonken. En wat is de uitwerking nu? De Heere die zoveel werk aan ons doet, komt vrucht zoeken mag hij die vrucht dan niet verwachten? Ja, dominee, wanneer komen die vruchten dan? Want uit zichzelf kan die onvruchtbare vijgenboom toch niet vruchtbaar worden. Dat is waar. Dat kan nooit en ten nimmer vanuit onszelf. Wij brengen alleen maar stinkende vruchten voort. Hoe zegt Christus het ook alweer in die gelijkenis van de wijnstok en de ranken? De rank kan geen vrucht dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Uw vrucht is uit mij gevonden. Hoort u, gemeente? Als er vruchten mogen komen in ons leven, ja, dan is dat uit hem. En dan is dat door hem en tot hem. Hij is de bewerker en de onderhouder. En het vruchtdragen is ook tot eer van hem. Ook als zo'n vijgenboom vruchten mag voortbrengen, dan blijft die bearbeiding zo nodig. Want als de mest ontbreekt, dan gaat die vijgenboom een kwijnend bestaan leiden. Dan komen er geen vruchten meer. O geliefde, hier in Gods huis vindt de bearbeiding plaats. O zeker, thuis mag ook dat woord onderzocht worden. Op school mag erover gehoord worden. Maar juist in zijn huis wordt er gegraven en bemest. Hier klinkt wet en evangelie. Hier is het water des levens. Zorg dat je er bent. Zorg dat u uw plaats niet leeg laat. En als u niet kunt komen, dat u meeluistert. Het woord wil de vette grond en de stroom zijn waarvan we zongen in Psalm 1. Gemeente, hoe gaat dat jaar van uitstel benut worden? Bij ons is uitstel vaak afstel, maar bij de Heere niet. En dat uitstel, dat heeft tweeërlei afloop. Dat kan tweeërlei afloop hebben. De vijgenboom kan in de tijd van uitstel vruchten gaan voortbrengen. Door Gods genade. Maar hij kan ook vruchteloos blijven. Als hij vruchten zal voortbrengen, laat hem staan. Dat zegt de wijngaardenier tegen de Heer van de wijngaard. En dan zijn we bij ons derde punt, de afloop van uitstel. Als hij vruchten zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem. Als het werk te vergeefs is, zo zult gij hem uithouden. Gemeente, als de onvruchtbaarheid aanhoudt en er wezenlijk niets bij die vijgenboom, oftewel in ons leven, verandert, ja, dan zal het vonnis straks definitief voltrokken worden. Het uiteindelijke oordeel komt niet toe aan de wijngaardenier, maar aan de Heere zelf. Als de Heere ons vandaag gaat onderzoeken, vindt hij dan vruchten, gewenste vruchten. O gezegend, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, bij wie er vruchten mogen zijn, bij wie de vrucht mag rijpen, de vrucht van een oprecht geloof, de vrucht van waarachtige bekering, de vrucht van de Heilige Geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Geliefden, zijn ze er in ons leven. Zulke vrucht. O, degene die door genade vruchten mogen dragen. Ze zullen worden gereinigd, opdat ze meer vrucht dragen. De Vader is de landman. Eenmaal zal hij van de wijngaard op aarde die vruchtbare vijgenboom die vruchtbaar gemaakt is, overgeplant worden naar het paradijs hierboven. Ja, dan wacht ons een heerlijke afloop van dat uitstel, als er in ons leven vruchten mogen zijn door God gewerkt. Zien we er naar uit. Zet ons gebed voor onszelf en voor degenen die ons lief en dierbaar zijn. Want als we geen vruchten dragen, dan zijn we nutteloos op de aarde. Dan maken we alleen maar onze schuld dagelijks groter en ons oordeel des te zwaarder. Gemeente, aan Gods geduld komt een eind uitgehouwen te worden. Daarna, dat zal toch wat zijn, na al de zorg die aan jouw levensboom besteed is. O, dan zal het oordeel des te zwaarder zijn. De afloop van het uitstel zal dan vreselijk zijn, om dan niet voor een jaar, maar voor eeuwig daar te zijn, waar wening is en knersing der tanden. Daarom dat gebed, Heere, laat mij, laat hem of haar ook nog dit jaar. Bid u mee. Bid u mee om vrucht. Om de goede vrucht. Die de Heere wil werken door woord en geest. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere. Tot alle behagelijkheid. In goede werken vrucht dragende. En wassende in de kennis van God. O geliefden, het is mijn vurige gebeden dat u dit jaar, als jongeren en ouderen, veel vrucht mag dragen. Want daardoor wordt de Vader, de hemelse landman, verheerlijkt. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 92 en daarvan het 7e en het 8e vers. Van Psalm 92, het 7e en het 8e vers.